Gemeente, we gaan de Bijbel openen in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. 1 Korinthe 2, vanaf vers 12. 1 Korinthe 2, vanaf vers 12. Gaan we met elkaar lezen. Paulus heeft gezegd tegen de gemeente dat hij met vrees en beven het woord heeft gebracht in deze gemeente. Maar, zegt hij, de boodschap van de gekruisigde Christus, dat was wel in betoning van geest en met kracht. Het heeft daadwerkelijk wat uitgewerkt in jullie leven. En dan gaat hij verder in vers 12. Maar wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de Geest van God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft het denken van de Heere gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben het denken van Christus. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermoogt toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk, want omdat onder u is nijd en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt ik ben van Paulus en de ander ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? Wie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt en dat gelijk de Heer aan een iegelijk gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom, de groei gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de groei, die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één, maar een iegelijk zal loon ontvangen na zijn arbeid. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouw daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen of hout, hooi, stoppelen, een iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, omdat het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, maar alzo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest van God in u woont? Zo iemand de tempel van God schendt, die zal God schenden. Want de tempel van God is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriegt zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, jongens en meisjes, met de hulp van de Heere willen we vanavond over dit gedeelte nadenken. En in het bijzonder willen we nadenken over drie soorten mensen die in dit gedeelte worden beschreven. In de eerste plaats komen wij hier tegen de natuurlijke mens, de psychikos mens, staat er in het Grieks. Dit kunnen we lezen in vers 14. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. In de tweede plaats gaan we nadenken over de geestelijke mens. In het Grieks staat daar het woordje pneumatikos. Pneuma, geest. De geestelijke mens. En die kunnen we lezen in vers 15 van hoofdstuk 2. En in de derde plaats gaan we nadenken over de vleeselijke mens. Die zien we in vers 1 van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 3. Vers 3, en dan wordt het Griekse woordje sarkikos gebruikt. De sarkikos mens, dus de natuurlijke mens, de geestelijke mens en de vleeselijke mens. En ook wat lijnen te trekken voor ons eigen hart en leven. Gemeente jongens en meisjes, Paulus is een prediker geweest van het kruis. Hij zegt tegen de gemeente van Korinthe, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Paulus heeft de boodschap van het kruis met veel vrijmoedigheid verkondigd. En deze boodschap die was wel in vrezen en in beven, maar uiteindelijk heeft de Heilige Geest deze boodschap gebruikt tot bekering van mens, van arme zondaar. En wat is nou eigenlijk de bedoeling van de boodschap van het kruis? Wel, zegt Paulus in hoofdstuk 1 vers 9, God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heere. Wij worden dus geroepen tot gemeenschap met Jezus Christus. Wat is gemeenschap? Hier wordt het Griekse woordje gebruikt, koinonia. En dat duidt op een liefdevolle vader-kind verhouding. Een vennootschapsverhouding, een liefdevolle vader-kind verhouding. Dus als we aan elkaar zouden vragen vanavond, wat betekent het om een kind van God te zijn? Wat betekent het om tot de gemeente van Christus te behoren? Dat betekent eigenlijk dat wij allemaal geroepen worden tot die liefdevolle vader-kind verhouding. En waaruit komt dat openbaar? Waarin komt dat openbaar, een liefdevolle vader-kind verhouding? Wel, in de eerste plaats in wederzijds vertrouwen. Als er geen vertrouwen is in het gezin, dan is er ook ten diepste geen, ja, dan is er eigenlijk een vertrouwensbreuk. Dan is daar geen communicatie, dan is daar geen goede verhouding. Dus er is wederzijds vertrouwen, er is ook wederzijdse communicatie. Een wederzijds gesprek. Als er in een gezin, als daar problemen zijn, dan verraadt dat vaak communicatieproblemen. Dat het niet goed gaat met de ouders en met de kinderen. Dat daar ruis is, om het zo maar te zeggen, in de communicatie. Er is wederzijdse liefde. Daar is intimiteit tussen een vader en een kind. Er worden dingen met elkaar gedeeld die je misschien niet met anderen zou delen. Kortom, als daar een goede gezinsverhouding is tussen een vader en een kind, dan is dat ten diepste een gemeenschapsverhouding. En nou roept de Heer ons allen op tot die liefdevolle vader-kind verhouding. Daarvoor zitten wij in de kerk. Daarvoor wordt het kruis gepreekt. Dat wij allemaal met de verlorenheid van ons leven, met onze zonde, zullen buigen voor de voet van het kruis. En dat Christus onze verlosser mag zijn, onze redder en zaligmaker. En vanaf die dag begint onze geestelijke wandel met de Heer. Maar dan zegt Paulus, de natuurlijke mens die begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. En eigenlijk is dat heel erg dat er mensen in de kerk zitten. Eigenlijk mag dat helemaal niet, want Paulus die zegt in hoofdstuk 1 vers 2 aan de gemeente van God die te Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus. Dus eigenlijk is de gemeente met een hoofdletter de vergadering van alle ware christengelovigen. Dat is eigenlijk de gemeente. De gemeente van Christus zijn eigenlijk zij die door een waar geloof Christus en al zijn weldaden hebben aangenomen. Maar nou zegt Paulus, nou zijn er toch mensen in de gemeente van wie geldt dat zij natuurlijke mensen zijn en ze begrijpen niet de dingen die van de geest van God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid. Dat is wat. Laat het dus een ogenblik op u inwerken. Dat we dus in de kerk kunnen zitten en dat we zondag en zondag de evangelieboodschap kunnen horen. En dat we zondag en zondag van het kruis horen. Dat we zondag en zondag horen van vergeving. En dat we eigenlijk er niets van begrijpen. Dat het kwartje nog steeds niet is gevallen in ons leven. Zoals de verloren zoon was dat en tot zichzelf gekomen zijnde. Dat wij nog steeds niet beseffen wat nou eigenlijk de boodschap van het kruis inhoudt. Dat dat eigenlijk nog niet begrepen wordt in ons leven. Hoe komt dat? Wel, zegt Paulus, zij hebben ten diepste de Heilige Geest niet ontvangen. Dat is nodig in ons leven. Wij hebben de Heilige Geest in ons leven nodig, opdat wij Gods woord gaan verstaan en opdat de heilgeheimen vanuit het woord ons onthuld worden. Dat is nodig in ons leven. Ik heb het geloof misschien wel eens gezegd, maar zoals er een standbeeld onthuld werd, je weet niet eerst wat het is, en dan ineens dan wordt het doek eraf getrokken en dan zie je daar het prachtige standbeeld staan. Zo hebben wij ook de Heilige Geest in ons leven nodig, voor het eerst en opnieuw, om nou die evangeliewaarheden open te maken, zodat ik ga zien hoe het werkelijk in elkaar zit. Paulus zegt, de natuurlijke mens, die begrijpt de dingen van de geest van God niet. De dingen van de geest van God niet. De geestelijke dingen niet. Die moeten opengemaakt worden. Die moeten onthuld worden in ons leven. Ja, het gaat zover zelfs dat Paulus zegt, het evangelie is voor zo iemand een dwaasheid. Dat de boodschap van het kruis misschien ons ergernis oplevert, zoals er staat in vers 23 van hoofdstuk 1. Paulus zegt, toen ik de boodschap van het kruis heb verkondigd, toen was het voor de Grieken een ergernis. Voor de Grieken een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid en voor de Joden een ergernis. Dat het ten diepste aan de binnenkant van ons hart ergernis is over de boodschap van het kruis en de eenvoud van het evangelie. Paulus zegt dus eigenlijk, kijk, wij kunnen als de Joden en de Grieken kunnen wij heel mooi filosoferen en we kunnen debatteren en we kunnen theologiseren en toch er niets van begrijpen. Zo kunnen er ook in de gemeente van Christus mensen zijn die precies kunnen vertellen hoe God een mens bekeert en ze weten precies hoe het in elkaar zit en toch zijn ze nog steeds geestelijk blind. En hoe komt dat? Wel, omdat de Heilige Geest we moeten wederom geboren worden, maar op het ogenblik dat wij wederom geboren worden, ontvangen wij de Heilige Geest. Goed luisteren, maar op het ogenblik dat wij worden wederom geboren, komt de Heilige Geest in ons leven wonen. Hier, diep aan de binnenkant van ons hart. En ik zeg het met eerbied. Maar dan krijgen wij ten diepste een geestelijke antenne, zodat wij de dingen van de geest van God gaan verstaan. Van nature hebben wij geen geestelijke antenne. Is daar geen ontvangst in ons leven? Pikken wij als het ware de boodschap van God niet op in ons leven? Maar wanneer wij wederom geboren worden en van dood levend worden gemaakt, dan ontvangen wij een geestelijke antenne, zodat ik ga verstaan de dingen die van de geest van God zijn. Als ik word wederom geboren, dan wordt mijn geest, en dat is niet eenvoudig om dat uit te leggen, maar mijn geest wordt van dood levend gemaakt, en de Heilige Geest komt in mijn geest wonen, zodat ik ga communiceren met de Heer, en de Heer gaat met mij communiceren. En dat is ten diepste een gemeenschapsverhouding. De natuurlijke mens, die begrijpt er niets van. Het evangelie is voor hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Dus dingen geestelijk onderscheiden in ons leven, daar hebben wij dus de Heilige Geest voor nodig. Wij hebben ten diepste de Heilige Geest nodig in de kerk. En dat kunnen we zondag aan zondag horen. Maar we hebben de Heilige Geest zo nodig, opdat wij Gods woord gaan verstaan, opdat wij Gods woord meer en meer mogen leren verstaan. En wat gaat de Heer nou doen als wij tot de Here bekeerd worden, wanneer wij de Here mogen leren kennen? Wel, zegt Paulus, dan ontvangen wij Christus als het fundament voor ons leven. Gemeente, als het over het evangelie gaat en Als het gaat ook over ons eeuwig behoud, dan kunnen we lang met elkaar praten. En we kunnen uitgebreid met elkaar praten. Maar Paulus die gebruikt een heel mooi beeld. Hij zegt, ik heb het fundament gelegd. En het fundament is Jezus Christus de gekruisigde. Dus wat wij ten diepste nodig hebben in ons leven is een fundament. Op de dag van het oordeel, als we allemaal voor God zullen verschijnen, is daar een fundament nodig in ons leven. En hebt u nou dat fundament al in uw leven? Dat fundament is Jezus Christus de gekruisigde. Dat fundament hebben we nou nodig. Dat wij een gemeenschapsverhouding met de Heer Jezus hebben. Dat wij een relatie met Christus hebben in ons leven. Dat klinkt heel evangelisch misschien. Maar u begrijpt dan wat ik bedoel. Niet dat wij, dat ons hoofd vol met kennis zit. Niet dat wij een leven lang in de kerk zitten. Maar het gaat erom dat wij een verhouding, een gemeenschapsverhouding, een gemeenschapsrelatie met de Heer Jezus Christus krijgen in ons leven. Op de dag dat wij wederom geboren worden, word ik aan Christus verbonden. En gaat Hij op de leerschool van de Heilige Geest alles leren wat nodig is in ons leven. Want wij leren niet alles op één dag. Nee, de Heere wil de praktijk van het dagelijkse leven gebruiken om onszelf dieper te leren kennen, maar ook om de Heer Jezus meer en meer te leren kennen. Dat gaat met vallen en opstaan. De natuurlijke mens, die begrijpt daar niet veel van. Maar degene die de Heilige Geest ontvangen heeft in zijn leven, die Christus als fundament heeft leren kennen, die de Heilige Geest ontvangen heeft, die gaat op de leerschool van de Heilige Geest steeds dieper en dieper de dingen leren verstaan die ons van God geschonken zijn. In hoofdstuk 2 vers 12 zegt Paulus, doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus als we de Heere leren kennen, jongens en meisjes, dan kunnen wij niet meer meewandelen met de geest van deze wereld, met het schema van deze wereld. De Heere gaat ons afzonderen met welk doel? Dat Hij op de leerschool van de Heilige Geest ons steeds meer en meer de dingen gaat leren verstaan die ons van God geschonken zijn. Wat het betekent om een kind van de Heer te zijn. Wat het betekent om steeds meer en meer het beeld van Christus gelijkvormig te worden. En nou, Paulus had een groot probleem in deze gemeente. Want wat constateert hij bij deze mensen die tot wedergeboorte zijn gekomen? Hij constateert daar dat mensen blijven steken. Dat mensen geestelijk ten diepste niet groeien. Dat mensen ten diepste bij de melk en bij de eerste beginselen blijven steken. Dat is een grote zorg, ook anno 2007. Dat wij misschien zo, hoe moet ik het zeggen, met de geest van deze wereld ook bevangen zijn en ten diepste niet verstaan wat het betekent om een kind van God te zijn. En ten diepste nog zeer sterk naar het vlees te leven, naar onze eigen goeddenken, naar hoe wij er tegenaan kijken. En wat ik ervan vind en hoe ik het zie, maar dat ik ten diepste, als het ware een jong kind in Christus blijf, zoals Paulus dat hier tegen de gemeente zegt. Paulus zegt, ik heb een verlangen gehad om jullie te ontmoeten, om jullie te komen bezoeken, om jullie uiteindelijk eens vaste spijs te geven. Maar het lukt me niet, want ik merk dat jullie nog vleeselijk zijn. Dat jullie nog sterk vanuit het vlees leven. Hij zegt, ik heb een verlangen gehad om tot jullie te spreken als tot geestelijke, maar dat ging niet. En het gaat nog steeds niet. Maar voordat we nadenken wat nou die vleeselijke mens inhoudt, wat is nou, wie is nou de geestelijke mens? Wat bedoelt Paulus daarmee? Hij zegt, maar de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. De geestelijke mens is dus iemand die wederom geboren is. Iemand die de Heer Jezus Christus heeft liefgekregen in zijn leven. Iemand die besneden van hart is. Iemand die in de nood van zijn leven tot de Heer Jezus de toevlucht heeft genomen. En een kind van God is geworden. En die op de leerschool van de Heilige Geest de geestelijke dingen mag leren verstaan. En gemeente, op de dag dat wij wederom geboren worden, dan begint de geestelijke groei, maar er begint ook de geestelijke strijd. U moet het voorbeeld maar in de gaten houden van het volk Israël wat uitgeleid wordt uit Egypte, waardoor de Rode Zee gaat, toen het volk Israël uit het slavenhuis van Egypte werd geleid. En toen ze door de Rode Zee gingen, toen begon de werkelijke strijd in de woestijn. Daar waren al die vijandige volkeren. En in die weg heeft dat volk steeds dieper en dieper het plan van God verstaan om naar het land vloeiende van melk en honing te mogen reizen. Maar juist daar in die woestijn begon de strijd. Daar in die woestijn hebben ze zichzelf dieper en dieper leren kennen. En wat gebeurt er nou als wij wederom geboren worden? Wel, dan begint de goede strijd van het geloof. Als wij uitgeleid worden uit Egypte, uit het slavenhuis van de wereld. En we door een machtige arm door de Heere getrokken worden met koorden van liefde. En we door de Rode Zee mogen gaan, een beeld van de wedergeboorte. Dan begint onze geestelijke strijd. De Satan, de wereld. Oh, we gaan er tegen strijden, we gaan er tegen vechten. En de Heere wil ons bemoedigen door oases en Hij wil ons bemoedigen door preken. Maar we gaan verstaan in de praktijk van het dagelijkse leven dat het niet eenvoudig is om een kind van God te zijn. Nee toch? We hebben allemaal te maken met strijd. We hebben te maken met de boze die ons probeert. In de greep te houden die ons probeert een wereldsgezind leven te laten leiden. O, Satan die zal proberen op alle mogelijke manieren ons te vloeren en in zijn greep te houden. Hij zal proberen ons vanuit het vlees te willen laten leven. Dat we vanuit ons eigen ik blijven leven en dat wij ten diepste een onvruchtbaar leven leiden. Maar juist in die strijd, juist in die woestijnreis van het leven ga ik mijzelf dieper en dieper leren kennen. Dus geestelijke groei, gemeente, dat gaat gepaard met vallen en opstaan. Dat gaat gepaard met allerlei crisissen in ons leven. Juist te midden van die strijd en die aanvechting, te midden van die crisissen die er zijn in ons leven, gaan wij onszelf dieper leren kennen. Gaan we de Heere dieper leren kennen. Als de overste leidsman en voleinder des geloofs. Hij is het die ons vasthoudt. Maar in die strijd gaan wij ook steeds meer omhoog kijken. En zeggen: Heere, mij ontbreekt alle kracht. Mij ontbreekt alle kracht om het leven te kunnen leven zoals u bedoeld heeft. En de geestelijke mens, die onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. De geestelijke mens, die verstaat de geestelijke dingen, omdat hij door de strijd heen deze geestelijke dingen heeft leren verstaan. De Heilige Geest, die onthult steeds meer en meer wie wij zelf zijn. In onze totale verdorvenheid, om in ons vlees, dat vlees van ons. Dat zich niet wil onderwerpen aan God. We worden voortdurend geconfronteerd met ons vlees. En de Heer wil daardoor de Heilige Geest het licht op laten vallen. Maar in die confrontatie leer ik ook te verstaan dat de Heer het ook niet meer van mij verwacht. Maar dat ik opwaarts mag kijken. En dat ik mag zeggen: Heere, wilt u nou door de kracht van de Heilige Geest alles geven wat nou nodig is om het christenleven te kunnen leven. Wat u van mij vraagt. De geestelijke mens, die groeit dus op de leerschool van de Heilige Geest. Want dat is het doel. Weet u waarom u zondag aan zondag naar de gemeente komt? Niet in de eerste plaats, begrijp me goed, niet in de eerste plaats om zondag aan zondag te horen hoe u een kind van God wordt. Hoort u het? Niet om zondag aan zondag te horen dat u een hoe u een kind van God wordt. Maar het eerste doel van de gemeente is dat wij als gelovigen toegerust worden opdat wij geestelijk zouden groeien. Dat kunt u nalezen in Efeze 4. De Heer verlangt ernaar dat wij geestelijk volwassen worden. En in die geestelijke volwassenheid komt daar ook eenheid in de gemeente. En door die eenheid gaan wij, zegt Paulus tegen de gemeente van Efeze, gaat de liefde van God steeds meer voor ons open. En als dat voor ons open gaat, hij zegt, dan worden wij niet meer door allerlei wind van leer heen en weer bewogen. Dus het doel van de gemeente is dat wij geestelijk zouden oppassen in de genade. Dat wij geestelijk zouden groeien. Dat wij geestelijk aan de vaste spijzen toekomen. Maar dan zegt Paulus, helaas, in plaats van dat jullie toekomen aan de geestelijke vaste spijzen, in plaats daarvan heb ik jullie ontmoet en jullie zijn nog steeds bij de melk blijven steken. Wat een grijpen. Dat we wel de boodschap horen, maar dat het uiteindelijk geen geestelijke groei teweeg brengt. En als u mij vraagt vanavond, wat verstaat u dan onder geestelijke groei? Je zou het stand in het genadeleven kunnen noemen. Dat is een uitdrukking, stand in het genadeleven. Maar laten we het Bijbels houden. Wat zijn dan die standen in het genadeleven? Wat is dan die geestelijke groei? Wel, Johannes die beschrijft dat in het tweede hoofdstuk van de eerste Johannesbrief. Hij schrijft daar over kinderen, over jongelingen en over vaders in de genade. En wat schrijft hij dan over die kinderen? Wel, hij zegt, kinderen mogen weten dat hun zonden vergeven zijn. Nou, dat is het allerbelangrijkste in ons leven, dat we mogen weten dat onze zonden vergeven zijn. Dat is het allerbelangrijkste van ons leven. Dat het voor ons open gaat wat er aan het kruis is gebeurd. En dat we mogen weten wat het betekent. Ik voor u, daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat de Heilige Geest ons geloofsoog ontsluit. Voor de volkomen verzoening. Voor al onze zonden. Door die ene offerande. Door dat ene offer aan het kruis van Golgotha. En dat we niets hoeven mee te nemen. En dat we mogen komen zoals we zijn. Met al onze zonden. En dat zondaren welkom zijn bij Christus. En dat wij met al onze zonden en ellende ons tot Hem zich ter genezing mogen wenden. Nou zegt Johannes, kinderen in het geloof, die mogen weten in hun leven dat hun zonden vergeven zijn. Maar dan zegt hij tweede, hij zegt, gij jongelingen, gij hebt de boze overwonnen. Dus jongelingen in het geloof, die hebben de boze overwonnen in hun leven. De Satan. Die hebben met vallen en opstaan geleerd hoe geraffineerd de duivel werkt in hun leven. En zij hebben geleerd om daarmee om te gaan. Vindt u misschien heel hoog gegrepen vanavond. Dat is nogal wat dat iemand de boze kan overwinnen in zijn leven. Wel, onze ogen moeten ervoor open gaan dat Satan methodisch te werk gaat. Paulus die zegt in de Efezebrief, spreekt hij over de listige omleidingen van de Satan. Er staat daar in het Grieks het woordje methodisch, het woordje methodisch. De Satan gebruikt hele geraffineerde methoden en dat kan voor ieder van ons verschillend zijn. Ik zal het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Toen het volk Israël, of met een beeld eigenlijk, toen het volk Israël uit Egypte werd geleid en door de woestijn ging, toen zagen we daar het geraffineerde volk, Amalek. En wat deed Amalek? Waarom was Amalek zo'n geraffineerd volk? Het volk Amalek, dat viel het volk Israël aan toen ze moe en mat waren achter in de staart van het volk. Dan moet je erin denken, we zien daar het volk Israël door de woestijn trekken. Een hele dag zijn ze op pad voorin, de jongens en de soldaten. Achterin, de vrouwen en de kinderen, het zwakke volk. En een hele dag lopen ze erachteraan en het volk, dat wordt moe. En ze strijken daar neer en daar ineens zien wij Amalek toeslaan. Toen ze moe waren en mat, in de staart, daar waar de vrouwen en de kinderen waren. En Amalek is ten diepste een beeld van de boze, van de duivel. En hij valt ons vaak aan op de zwakke plekken in ons leven. Ja toch? Op de zwakke plekken in ons leven. En vaak als wij moe en mat zijn. Als we uitgeput zijn aan het einde van de dag. De duivel kent onze zwakke plekken in ons leven. En wij moeten daarmee leren om te gaan. Wij moeten, als wij weten dat iets een zwak plek is in ons leven, een bepaalde boezemzonde, dan moeten wij daar ook rekening mee houden. Dat we alert zijn, dat we ervoor bidden. Dat we misschien radicaal dingen uit ons leven weg doen. Als het ons elke keer tot zonde verleidt. Maar we moeten ook beseffen dat de duivel vaak toeslaat als we moe zijn, als we zwak zijn. 'S Avonds. Als je uit je werk komt, je hebt een drukke dag gehad. En je komt in het gezin en daar is ineens een opstootje in het gezin. En dat je als vader vanuit je vlees reageert. Verbaal misschien met allerlei woorden. En dat daar een geweldige onrust ineens ontstaat in het gezin. Als je dat weet. Dat je zo'n opvliegerig karakter hebt. Dan moet je biddend naar huis gaan. En dan moet je zeggen, Heere, bescherm mij, Heere. O, geef dat ik in uw wil mag blijven, Heere. Geef dat ik uw zachtmoedigheid mag uitstralen als ik thuis kom. Kortom, wij moeten leren verstaan waar de zwakke plekken zijn in ons leven. En hoe de duivel ons probeert te pakken als we moe en mat zijn. Nou zegt Johannes, gij jongelingen, gij hebt de boze overwonnen. Jongelingen in het geloof hebben leren om te gaan met hoe Satan hen heeft proberen te verleiden. Jongelingen hebben leren nee te zeggen tegen de verzoekingen en de verleidingen van de boze. En het laatste wat Paulus zegt, of wat Johannes zegt, hij zegt, de volwassen vaders in het geloof, die kennen God. Die weten wie God ten diepste is en hoe hij handelt met zijn kinderen. En gemeente, dit hebben wij nodig anno 2007. Geestelijke vaders en moeders in het geloof. Die in staat zijn om jongeringen en om kinderen in het geloof verder te leiden. De Heer wil dat wij geestelijk groeien. Hij wil dat de gemeente geestelijk groeit. Opdat wij onze jongere generatie tot de Heer mogen leiden. Een middel mogen zijn, maar ook om kinderen en jongelingen in het geloof verder te mogen leiden. En de geestelijke mens, zegt Paulus, die komt toe aan de vaste spijzen. Die kent die geestelijke groei in zijn leven. En daarom vanavond is een vraag. Als we nou terugkijken sinds dat we de Heer hebben leren kennen. Is dan er een geestelijke groei waar te nemen in ons leven? Dat wij op de leerschool van de Heilige Geest, dat wij onszelf dieper hebben leren kennen in onze totale verdorvenheid. Dat vlees dat onverbeterlijk is. Dat vlees wat ten diepste voor zichzelf wil leven. Maar dat wij in die wanhoop ook hebben leren verstaan dat wij de Heer nodig hebben in onze dagelijkse strijd. In onze dagelijkse aanvechting. Dat we roepen tot de Heer en dat we bidden om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest. Om mee te zeggen tegen de zonde. Om mee te zeggen tegen de verzoekingen in ons leven. En het laatste wat Paulus ook van de geestelijke mens zegt is, want wie heeft het denken, de zin, er staat eigenlijk het woordje noes, het woordje denken, want wie heeft het denken van de Heere gekend die hem zou onderrichten, maar wij hebben het denken van Christus. Dus de geestelijke mens die denkt zoals Christus erover denkt. Wanneer wij schrift met schrift vergelijken en ook nadenken over geestelijke volwassenheid en ook nadenken over het denken, dan komen we uit bij Hebreeën 5 vers 14, waar Paulus onder andere beschrijft dat voor de volwassenen is de vaste spijze. En zij hebben door de strijd heen het onderscheid geleerd tussen goed en kwaad. Dus wat wil de Heer? De Heer wil dat wij in de strijd van het leven steeds meer licht krijgen over datgene wat van de Heer is en datgene wat van de boze is. De Heer wil ons steeds meer en meer geestelijk onderscheidingsvermogen geven. Dat wij steeds meer gaan denken wat van God is, wat van de Heer Jezus is en dat wat van de boze is. En gemeente, dat is wat we nodig hebben ook in deze tijd. Er komt zoveel op ons af. Veel zonden komen er op ons af, veel verleiding komt er op ons af. Maar ook allerlei wind van leer. En één ding is wat we nodig hebben, dat is het denken van Christus. Hoe zou de Heer daarover denken? Hoe zou de Heer daar tegenaan kijken? Jongens en meisjes, in alles wat wij doen, dat wij onszelf afvragen, wat zou de Heer Jezus ervan denken? Je hebt van die armbandjes tegenwoordig, WWJD, what would Jesus do? Wat zou de Heer Jezus gedaan hebben? Hoe zou Hij er tegenaan kijken? In alles wat ik doe, in alles wat ik denk. Met een geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden, want wij hebben het denken van de Heer gekend die hem zo onderricht, maar wij hebben het denken van Christus. De geestelijke mens, die de Heer mag kennen, die mag leven door de kracht van de Heilige Geest, en die in die weg al meer en meer geestelijk onderscheidingsvermogen hebt gekregen. En gemeente, dat leven is eigenlijk ten diepste nodig om vruchtbaar te kunnen zijn, ook in deze wereld. En wanneer wij vleeselijk leven, zegt Paulus, dan kunnen wij ten diepste geen vruchtbaar leven leiden. Waarom niet? Ik zal het u uitleggen. Want Paulus zegt, en ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijk, als tot jonge kinderen in Christus. Wie is nou de vleeselijke mens dan? Nou, Paulus zegt, het is een jong kind in Christus. Dus iemand die wederom geboren is. Iemand die de Heer hebt leren kennen. Iemand die een fundament heeft gekregen voor zijn leven. Maar hij blijft uiteindelijk geestelijk gezien bij de melksteek. Dat is wat. Dat je een kind krijgt en dat de vlag uithangt en dat er op de raam geschreven staat. Hè, dat je verheugd bent, dat er een kind geboren is. Maar stel je voor dat je anderhalf jaar later naar de dokter gaat, naar de arts gaat en dat je te horen krijgt. Maar mevrouw, uw kind is nog geen gram gegroeid. Wat geeft u aan voedsel aan uw kind? Ja, ik geef nog steeds melk, maar u had al lang vaste spijzen moeten geven. Het kind had al lang Alfred nodig gehad in zijn of haar leven. En zo is de gemeente blijdschap in de hemel over een zondaar die zich tot de Heer bekeert. Er is blijdschap in de hemel als een zondaar de Heer Jezus Christus leert kennen. Maar wat aangrijpend als we al zo lang op de leerschool van de Heilige Geest zitten en ten diepste geestelijk niet groeien, maar geestelijk bij de melk blijven steken. En wat was nou het grote probleem van de christenen in Korinthe? Wel, in de eerste plaats was het grote probleem in deze gemeente de verdeeldheid, de onderlinge verdeeldheid. Paulus zegt, want gij zijt nog vleeselijk, want omdat onder u nijd is en twist. En tweedracht. Zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? Dus de vleeselijkheid van de gemeente van Korinthe kwam openbaar, omdat zij nog steeds zaten te kissenbissen. En de een zei: ik ben van dominee Paulus. En de ander zei: ik ben van dominee Apollos. En nog weer een ander zei: ik ben van dominee Cephas. Paulus zegt: zolang jullie daarover discussiëren, daaruit blijkt dat jullie nog vleeselijk zijn. Zo diep gaat het nou in het leven met de Heere, dat de Heere onder andere kijkt naar ons leven, hoe wij met elkaar omgaan in de gemeente. Hoe we met de predikant omgaan, hoe we met de ouderlingen omgaan, hoe wij onze tong gebruiken in ons leven. Paulus zegt: zolang jullie dit nog blijven handhaven, zolang jullie deze discussies nog met elkaar voeren, daaruit blijkt dat jullie nog leven vanuit jullie eigen ik, dat jullie nog leven vanuit het vlees. Dat is wat. Dat de Heere tegen ons zegt dat wij vleeselijk zijn, als wij nog richting elkaar, richting onze man of vrouw of richting onze kinderen, als wij op een vleeselijke manier reageren. Wat is nou ten diepste de bedoeling van Paulus' woordverkondiging? Wel, Paulus zegt: ik heb niets voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Velen van ons die mogen, hoop ik, weten wat het betekent dat Christus voor onze zonden het kruis is gegaan. Dat we mogen weten dat wat het betekent, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar gemeente, dat is maar één kant van de boodschap van het kruis. De andere kant van de boodschap van het kruis betekent dat als u de Heere mag kennen, dat uw oude Adamsnatuur, uw eigen ik, 2000 jaar geleden met Christus aan het kruis is gegaan. Verstaat u dat vanavond? In Romeinen 6 staat beschreven dat onze oude Adamsnatuur met Christus gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt. En dan zegt Paulus: houd het daarvoor dat gij de zonde dood zijt. Paulus zegt tegen de gemeente van Rome: reken jezelf dan ook als samen met Christus gekruisigd. Ik moet het praktisch maken vanavond, anders wordt het te dogmatisch. Maar stel je nou voor, dat voorbeeld. Ik kom 's middags thuis. En de kinderen zijn een beetje vervelend. En ik heb een drukke dag gehad. En ik ben een beetje kort voor de kaart. Dan kan ik op twee manieren reageren als daar een opstootje is thuis in het gezin. Of ik reageert vanuit mijn vlees. Ik ben onvlambaar en ik begin te schelden naar mijn kinderen. Of ik mag beseffen dat mijn tong, mijn oude Adamsnatuur, mijn hele oude bestaan, mijn eigen ik, dat het met Christus gekruisigd is. En dat de Heere zegt: maar zie het nou ook eens zo dat jouw tong met Christus gekruisigd is, dat ik daar nou als het ware de dood op heb geschreven. En reageer nou vanuit het nieuwe leven. Reageer nou met de zachtmoedigheid van Christus. Verstaat u dat vanavond? In alles wat wij doen, wil de Heere dat wij steeds meer vanuit het kruis gaan leven. Wat betekent ten diepste navolging van Christus? Navolging van Christus betekent eigenlijk: mijn kind, volg mij nou op de weg naar Golgotha. Zoals ik daar aan het kruis mijn leven heb gegeven. Mijn kind, zo verlang ik erna dat jouw ik-gerichte, vleeselijke leven steeds meer de dood ingaat. Steeds meer, ja, moet ik zeggen, sterft. En ik wil in die weg van sterven, wil ik nou mijn leven in jou openbaren. Vandaar dat voorbeeld van de Heer Jezus in Johannes 12, vers 24. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Maar als het in de aarde valt en sterft, dan brengt het veel vrucht voort. Dus naarmate ik mag zien wat het betekent dat ik samen met Christus gekruisigd ben, naarmate mijn eigen ik de dood ingaat in dat stervende leven. Heere, het gaat niet meer om mij. Heere, het gaat er niet meer om dat ik mijn gelijk krijg. Heere, het gaat er niet meer om dat mijn visie of mijn mening erdoor gedrukt wordt. Nee, Heere, het gaat om u. Het gaat om uw wil. Naarmate ik dat mag leren zien, gaat Heer Jezus dat nieuwe leven in ons openbaar. Gaat Heer Jezus de geest van hem in ons openbaren. Gaat ik reageren zoals Jezus gereageerd heeft. Gaat ik met de dingen om zoals de Heer Jezus het gedaan zou hebben. De vleeslijke christen. Hij is een christen. Hij mag de Heer kennen. Maar hij leeft vanuit zijn eigen ik. Vanuit zijn oude Adamsnatuur. Die sarkikos mens die wordt gekenmerkt door het vlees. Wat nog zo vaak de overhand heeft. Hij verstaat het niet wat het betekent. Doch ten volle dat hij met Christus gekruisigd is. Mijn oude Adamsnatuur. 2000 jaar geleden. Met Christus aan het kruis gegaan. Dat wat met Christus gebeurd is. Dat is ook met mij gebeurd. En daarom zegt Paulus. Dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij de zonde niet meer dienen. Kijk, dat verlangt de Heer nou van zijn gemeente. Dat wij geen slaven meer zijn van de zonde, maar dat wij gaan leven naar de wil van God. En de gemeente van Korinthe moest dit nog leren verstaan. Dieper leren verstaan. Paulus die zegt, uit de manier waarop jullie met de predikant omgaan, met de apostel omgaan, uit de manier waarop jullie met hen omgaan, blijkt nog dat jullie vleeselijk zijn. Dus de vleeselijke christen is iemand die wederom geboren is, maar ten diepste nog onvoldoende oog heeft voor de boodschap van het kruis. En dat kwam onder andere ook nog openbaar in deze gemeente. Dat daar hoererij was en zedeloosheid, dat kunnen we in hoofdstuk 5 lezen. Er was zedeloosheid en zodanige zedeloosheid en hoererij, die zelfs bij de heidenen niet gezien werden. Paulus zegt, als jullie weten wat het kruis betekent, wat het Christus heeft gekost, dan kunnen jullie niet anders dan die zonde afleggen, want het doet God zoveel verdriet, het heeft zijn leven gekost. En gemeente, ik heb het gezegd, wij staan in het strijdperk van het leven. Er komt ontzagwekkend veel op ons af en we kunnen soms moedeloos raken. Misschien zijn er vanavond ook hier christenen die zeggen, ik word nog zo vaak met mijn vlees geconfronteerd. Ik word nog zo vaak geconfronteerd met mijn tekortkomen. En dan zou ik eigenlijk vanavond willen zeggen, gelukkig dat uw ogen daarvoor open gaan, want in die weg wil de Heer dat wij roepen tot hem. En dat wij gaan zien dat hij de wijnstok is. En dat wij de ranken zijn. En dat wij zonder hem niets kunnen doen. O de Heer Jezus. Hij wil in ons uitwerken alles wat nodig is. Om tot eer van hem te leven. Hoe vaak proberen wij nog niet in eigen kracht te strijden tegen de zon. Hoe vaak proberen wij niet in eigen kracht een bepaalde boezemzonde de baas te worden. Nee, zegt de Heer. Verwacht het nou van mij. Versta nou wat het betekent dat u met Christus gekruisigd bent. En in die weg wil ik dat geheim openbaren dat ik het in jou zal doen door de kracht van de Heilige Geest. En daarom heb ik met u gelezen uit de Dordtse leerregels. U moet het nog maar eens rustig nalezen. Maar in de Dordtse leerregels wordt het beschreven wat het betekent dat wij door wedergeboorte een vrije wil krijgen om het goede te doen en het kwade na te laten. Elke keer weer, als wij geconfronteerd worden met zonde in ons leven, als we geconfronteerd worden met verleiding van de boze, dan hebben Gods kinderen een keuze om het goede te doen en het kwade na te laten. Doen ze dat aan hun eigen kracht? Nee, zeggen de Dordtse leerregels, dat is de Heilige Geest die ons de kracht geeft om nou de goede keuze te maken. Gemeente, de Heer verlangt ernaar dat wij door Jezus Christus al meer en meer gelijkvormig worden. De gemeente van Christus heeft tot doel een licht op de kandelaar, een stad op de berg. Dat de mensen aan ons iets van de Heer Jezus zouden zien. En kunnen ze dat uit ons leven zien? Uit onze levenswandel? Uit de manier waarop wij reageren naar collega's op ons werk? Kunnen ze in ons zien dat wij de Heer Jezus toebehoren? En naarmate het kruis in ons leven gaat werken, en dat de Heer zegt, ik wil dat je reageert zoals ik gereageerd heb. Naar de mate dat het kruis werkt in ons leven, gaan mensen in ons de geest van Christus zien. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. Gemeente, de Heer heeft een doel met ons als gemeente. Hij wil in de eerste plaats een fundament aanbrengen in ons leven. Dat wij de Heer Jezus Christus als fundament leren kennen. Maar dan begint het christenleven. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 3, en dat is een heel diep hoofdstuk. Maar dan zegt hij in hoofdstuk 3 vanaf vers 10. Nou is de grote vraag, wat bouwen wij nou op dat fundament van ons leven? Hij zegt, er zijn twee mogelijkheden. Of we gaan een huis bouwen van hout, hooi en stoppelen. Hij zegt, maar op de oordeelsdag zal daar niets van overblijven. Het zal door vuur ontdekt worden en alles zal verbranden. Maar zo'n persoon, zegt hij, die zal al behouden worden, maar alzo als door vuur. Maar, nou zegt hij, er is ook een mogelijkheid om door Gods genade goud, zilver en kostelijke stenen te bouwen op dat fundament. En die mensen, zegt hij, die zullen loon ontvangen. Maar ik denk dat Dominic Koppelaar daar wel eens over heb gepreekt. Wat het betekent om loon te ontvangen. God beloont ten diepste zijn eigen werk. Maar het is een groot verschil hoe wij christen zijn in deze wereld. Hij zegt, wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Dus de Heer heeft een taak met u. De Heer wil dat wij in Abenbroek en omgeving Gods vertegenwoordigers zijn op aarde en dat wij de boodschap weer doorgeven aan anderen. Maar nou is het de grote vraag, zegt Paulus, hoe bouwen we nou op dat fundament van ons leven? En om de lijn door te trekken, als wij vanuit ons vlees blijven leven, vanuit ons eigen ik, wanneer wij het kruis van Christus niet toelaten in ons leven, dat er een kruis komt door alles van mezelf. Als we niet bereid zijn om te sterven aan ons eigen ik, dan zullen we uiteindelijk veel kunnen doen in ons leven, maar het zal hout, hooi en stoppelen zijn. Het zal niet veel voorbrengen als wij uiteindelijk voor God zullen verschijnen. Maar naarmate wij hebben leren sterven aan onszelf, naarmate wij de boodschap van het kruis hebben leren verstaan, en de Heer zichzelf in ons openbaart, in de kracht van zijn opstanding, mogen wij goud, zilver en kostelijke stenen voortbrengen. En dan zegt Paulus, en die mensen zullen loon ontvangen. En dat is nou wat de Heere verlangt. De Heere die brengt ons op de leerschool van de Heilige Geest. En dat is pijnlijk om geconfronteerd te worden met je eigen ik. Wat na ontvangen genade nog zo vaak zichzelf wil bedoelen. Maar naarmate wij ons eigen ik leren overgeven aan de Heere, elke keer weer opnieuw zegt de Heere, oh, het gaat er niet om wat ik ervan vind en hoe ik er tegenaan kijk en wat ik ervan denk. Maar Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En naarmate ik zo geestelijk mag groeien, gaat de Heer mij vervullen met de Heilige Geest. En mag ik ook geestelijk van betekenis zijn voor de wereld om mij heen. Dus wat is mijn intentie vanavond met de preek? Het is in alle gebrek geweest. Maar gemeente, wat is nou de intentie geweest? Om te laten zien. In de eerste plaats dat we een fundament nodig hebben in ons leven. Want zonder fundament zullen we in de dag van het oordeel omkomen. En hoe vaak is die boodschap al niet tot u gekomen? Zoals de Titanic. De kapitein van de Titanic had 6 keer een waarschuwing gekregen. Kapitein Smith, 1911. Met dat grote schip zijn zij gevaren naar Canada. En die kapitein die was arrogant. Want wie kon hem wat maken? Het was het grootste schip ter wereld. En kapitein Smith heeft 6 keer een koerswijziging doorgekregen. En hij was niet bereid om een koers te veranderen. Hij was niet bereid om snelheid te verminderen. Totdat daar 10 minuten over 11:30 midden in de nacht, daar mensen uit het kraaiennest roepen. IJsbergen voor ons. En datzelfde ogenblik vaart dat schip kapot op de ijsbergen daar 100 kilometer of 900 kilometer voor Canada. En hoe vaak hebt u niet al gehoord die zondag en zondag dat de Heer u waarschuwt en dat de Heer zegt, ik geef u een koerswijziging door. Verander nou van richting. Verander nou van richting. Je hebt een fundament nodig. Dan alleen kan je de dag voor het oordeel bestaan. Dat is het eerste wat ik heb willen duidelijk maken. De natuurlijke mens heeft geen fundament. Maar als we dat nou vanavond mogen weten, dat de Heer Jezus voor onze zonde is gestorven, dan is het de grote vraag, hoe bouwen wij op het fundament van ons leven? Brengen we hout, hooi of stoppelen voor? Blijven wij vanuit ons eigen ik leven? Of mogen we door Gods genade vanuit het kruis leven en goud, zilver en kostelijke stenen voortbrengen? O, de Heere zegene vanavond dit woord. Dat we mogen zien dat de Heere zoveel meer wil werken in ons leven door de kracht van de Heilige Geest. Amen.